Ik zie nog een paar party animals op het podium staan hier zo.
We willen wel.
Ik ga toch even mijn bril nodig hebben. Je kunt misschien, als je mee wil lezen in je eigen Bijbel, de tekst staat al op de overhead. Dat is Johannes hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Ondertussen is mijn document aan het openen. Ik wil misschien nog iets zeggen over de lofprijzing. Dat ik de reden waarom dat ik naar voren ging en iets deed wat dat Kors mij al voorgedaan heeft, namelijk van voor in het openbaar een solo zingen. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan in mijn leven, dus... Er moet een eerste zijn voor alles. Hè. Hij heeft dat gedaan als wij onze huwelijksbelofte vernieuwden. En hij heeft een prachtig lied voor ons gezongen. En ik vond dat heel gewaagd, heel gedurfd en heel gewaardeerd. En, maar ik had het gevoel dat de oproep dat de koning in het kamp komt. Ik zag dat zo voor me. Ik zag zo zoals je ziet in die oude strijdtonelen. Zo groene heuvels met bezaaid, met duizenden soldaten en wapengekletter. En er is van alles aan de hand. En plotseling wordt het stil. Omdat daar in de verte is een vlag zichtbaar. De vlag van de koning. En hij komt aangereden op zijn paard. En iedereen stopt met alles wat ze aan het doen zijn. En het moment dat de koning... binnenrijdt in dat kamp, dan stijgt er een gejuich op. En al de soldaten beginnen te juichen en het geeft een gevoel van, we gaan iets doen, er gaat iets gebeuren. Een opgewondenheid, de koning is hier. Dat is het gevoel dat ik had. En ik had het gevoel, ik moet een respons geven, ik moet een antwoord geven. Ik kan dit niet, dit is een vraag. Gods aanwezigheid in ons leven is een vraag. En dus ik voelde, ja, ik moet dienst nemen. Ik heb nooit in het Nederlandse leger gediend, nog in het Belgische. Maar want ik had twee broers die dat voor mij gedaan hebben. Dus ik weet niet echt wat dat is uit ervaring. Maar ik weet wel dat het betekent, je mag niet langer je eigen spijkerbroek dragen. Je moet zo een groen kloffie dragen. Hè? En eigenlijk word je helemaal... gestript van je eigen identiteit. Je haar gaat eraf. Ja, Kors doet al beweging. Hè? Je haar gaat eraf. En zoveel meer dingen. En allemaal in functie van nu ben jij deel van iets anders. En jouw persoonlijke identiteit is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is maar in functie van wie dat er regeert. Nu ben je in dienst van de koning of de koningin al gelang je leeftijd. En dus ja, dat gevoel had, ik moet dienst nemen. Ik moet vrijwilliger zijn. Ik moet mee aanbieden. En ik geloof, er staat ergens in de Bijbel een tekst, dat ten tijde van opwekking, dat het volk zich vrijwillig geeft. Als God werkt, komt er een vrijgevigheid in ons. Een verlangen om onszelf te geven. Heeft niks met de preek te maken, maar dat waren zo gedachten die mij bezig hielden. Inmiddels marcheert dit allemaal, dus we gaan vertrekken. Johannes 2, vers 1 tot 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. Interessant detail. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zeide tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens de reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Ik heb het niet opgezocht wat dat is, maar volgens mij waren het grote bakken, grote vaten. Groter als een normale... 39 liter. Hier is een expert, 39 liter maal 6. Zijn er wiskundigen, 39 maal 6? Dat is toch wel ergens in de buurt van een 240 liter. Kunnen al wat van drinken, hè? Of een bad nemen. Want dat was volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En toen moest hij naar de volgende gaan. En wat doe ik verkeerd? Sorry, hè? Ah, ik weet het al. Teething problems. En hij zei tot hen, schep er nu iets uit. Sorry, ik moet meedoen, hè? Ja, wacht even. Waar is dat ding? Sorry, een beetje verstoord, professor. Ah, oké. Okay. Alle voeding komt van boven. Ah, hij moet op groen staan. En hoe komt hij op groen? Oh, oké. Okay. Ja, hij staat op rood. Ja, oké. Okay. Nu is hij groen, ja. Maar hij is goed, hè? Oh, wacht even. Nee, hij is. Tja. Niks nou? Deed jij dat of deed ik dat? Ah, ik kan op jongen. Niet vervelend doen. Kun jij naar de... Ja, wat doe ik verkeerd? Ah, het is ander. Ah, oké. Okay. Toch niet. Batterij weg. Kan ik gewoon mijn vingertje opsteken en dat jij gewoon een klak naar de volgende gaat? Boas, is dat goed? De computer is vastgelopen. Ik lees gewoon verder. Als je een Bijbel bij hebt, is een voordeel, dan heb je de overheid niet nodig. Dat was eigenlijk voor jullie gebruiksgemak, maar misschien wil de Heer niet dat wij het gemakkelijk hebben vandaag. En hij wil dat we gewoon uit de Bijbel lezen. Ja? Oké. Okay. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. Die werd er direct op het matje geroepen. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, flink gepimpeld, daarna de mindere. U hebt het goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Wanneer dat ik met Patrick sprak over deze morgen, dat is al een tijdje geleden, toen zei hij, het schijnt dat jij over nieuwe wijn wil praten. Nou, ik weet niet waar dat hij dat gerucht vandaan had, maar in de loop van de afgelopen weken had nog iemand dat tegen mij gezegd. Dus ja, ik vroeg me af, wat moet ik hiermee? En toen moest ik denken aan, nogal tamelijk voor de hand liggend, dit verhaal over wijn. En ik denk dat God ons een aantal lessen wil leren uit dit verhaal. Wat is er eigenlijk nodig om iets van God te kunnen ontvangen? Hè? Wij allemaal, wij willen graag dingen van God ontvangen. Als we deze morgen zo aan het lofprijzen waren, was dat niet de bedoeling alleen om ons lofprijs aan God te geven, maar ook iets van hem te ontvangen, dat er een interactie is tussen ons en God. Hè? Wat mij opvalt aan dit verhaal, is hoe dat dit verhaal begint. Jezus is op een bruiloft uitgenodigd. Heel verstandig om Jezus uit te nodigen op je bruiloft. Dan ben je zeker dat je een goede party hebt. maar er was een probleem. En heel vaak zeggen wij, ja, er is een probleem. Dat is niet goed. Maar voor God om te werken is het wel goed om een probleem te hebben. Want als wij geen problemen hebben, als we geen tekort hebben, ja, dan hebben we God eigenlijk helemaal niet nodig in ons leven, nietwaar? Dus het allereerste belangrijke, als je iets van God wil ontvangen, is dat je moet weten dat je een probleem hebt. Er was een tekort. En dat was een geweldige ontdekking, dat de mensen ontdekten dat er iets niet klopte, dat er iets tekort was. En Maria die ging naar Jezus en die zei, ze hebben geen wijn meer. Er is tekort. Heel vaak, als je ziet, als Jezus rondgaat en hij heeft contact met de mensen, dan vraagt hij een vraag dat je zegt van, wat een domme vraag is dat. Hij vraagt aan een blinde, wat wil je dat ik voor je doe? Hij vraagt aan een lamme, wat wil je dat ik doe? Hij vraagt aan een melaatse, wat wil je dat ik doe? Ik bedoel, Jezus, Zoon van God, waar wordt die vraag? God wil dat wij weten wat wij missen. Want als je niet weet wat je mist, weet je ook niet wat je nodig hebt. We kunnen nooit iets ontvangen als we niet weten dat we tekort hebben. Doet hij het weer? Je mag naar Openbaring 3 vers 14 tot 19. Dus dat is een paar slides verder. Ja, dat is hem. Kunnen we een stukje lezen over een brief die Jezus heeft geschreven? Ik weet niet of je wist dat Jezus brieven kon schrijven, maar Jezus schrijft soms brieven. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Deze woorden die we hier lezen, die klinken heel hard. Is het niet geweldig dat het afgesloten wordt met, ik heb je lief en daarom spreek ik deze woorden tot je. Wanneer dat God harde woorden tot ons spreekt, en dat gebeurt soms, is dat niet omdat hij ons wil kwetsen, maar dat is omdat hij ons lief heeft. Dat is geweldig, hè? En waarom was het nodig om deze harde woorden te spreken? Omdat deze mensen een probleem hadden waar dat we allemaal van tijd tot tijd last van hebben. Namelijk dat we denken dat alles best wel oké is. Ik ga naar Capity Family Center. Fantastische kerk. Heerlijke lofprijzing. Toffe prediking. Goede kinderministry. Ja, oké, het is wel een collecte, maar ja, dat nemen we er dan maar bij. En we zijn zo tevreden met ons leventje. Alles leventje gaat zijn gang. We hebben genoeg geld. Alles gaat goed. We doen ons gebedje. We lezen een tekst uit de Bijbel. Nou, we zijn best tevreden van onszelf. Nu, is er iets mis met tevredenheid? Nee, er is niks mis mee. Maar het is wel mis wanneer dat we geen reden hebben om tevreden te zijn. Er is een nood in ons leven. Er is een gebrek in ons leven. Er is een armoede in ons leven. Maar wij weten het zelf niet. Iedereen om ons heen voelt het, ziet het, merkt het, maar wij zelf merken het niet. Wij zijn self-sufficient, zeggen ze in het Engels. Wij kunnen goed voor onszelf zorgen. Wij hebben niemand nodig. Door het leven heen is er iets, een soort rood lichtje bij mij gekomen, wanneer dat ik mensen tegenkom die dat min of meer zo uitstralen. Van, ik en mevrouw, ja, we hebben alle zaakjes wel in orde. Wij hebben eigenlijk nooit, je hoort ze nooit praten over hun problemen. Zij zijn altijd in de kracht van de Heer. Zij hebben altijd succes. En ze praten altijd over hun goede dingen en hun gebedsverhoringen. En de successen die ze halen en hun brave kinderen die ze hebben. En er is nooit iets mis mee. Af en toe zou je die wel eens, zoals de nek om willen wringen. Dat soort mensen. Omdat het zo tegengesteld is aan jouw leven. En jij kruipt in je putteken en je zegt, ja, goh, dan ben ik hier toch eigenlijk geen goede christen, want bij mij markeert er wel van alles aan. En bij mij is het niet zo rooskleurig allemaal. En van tijd tot tijd heb ik het knap moeilijk. Er is een verschil tussen honger en dorst. En dat verschil is bijbels gezien ongeveer 37 dagen. Je kunt 40 dagen zonder eten, maar 3 dagen zonder drinken. Dus als je honger hebt, dan kun je er wel een tijdje uitzitten. Dan kun je er wel een tijdje mee leven. Dan kun je wel een tijdje mee voort. Maar zonder drinken, in de woestijn, denk een beetje aan de temperaturen die wij de laatste weken gewend zijn. Hoe lang kan je zonder drinken? Ik zie verschillende mensen die een flesje bij hebben. Ik doe dat zelf ook. Want we moeten gehydrateerd blijven, we moeten drinken. Hoe vitaal is dat drinken niet voor ons lijf? Ons verlangen naar God en wat Hij wil doen in jouw leven. Jezus vergelijkt dat met dorst hebben. Ik ken het verhaal van de gesprek van Jezus met de vrouw bij de put. We kennen zijn uitnodiging op de grote dag van het feest. En ieder die dorst heeft, ook Jesaja sprak daar al over. Dorstig zijn betekent ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik weet niet meer van welk hout pijlen maken. Ik heb een wanhopig verlangen. Ik ga dood. Ik ga sterven als God niet iets doet in mijn leven. Soms zie ik mensen en zij hopen op een wonder. Zij verlangen dat God iets doet in hun leven. En ze proberen dit en ze proberen dat en ze proberen dat en ze proberen dat en ze proberen dat. En ze blijven maar proberen. En wanneer dat ik hoor dat ze op een punt komen dat ze zeggen, er is niks niet meer dat ik kan doen. De dokters staan machteloos. Ik kan niks niet meer doen. Dan heb ik de neiging om halleluja te roepen. Want dan kan God iets gaan doen. Soms moeten wij op dat punt komen in ons leven, voordat er ruimte in ons leven komt voor God om iets te doen. Wanneer dat je kijkt naar brood en wijn, want daar gaat het eigenlijk een beetje over bij deze inleiding, is dat er ook weer een wezenlijk verschil is tussen het eten van brood, maar het maken van brood en het maken van wijn. Ik heb eens opgezocht, en dat is een beetje een regeltje, als je meer iets wil weten over een bepaald begrip in de Bijbel, dan moet je zoeken naar de eerste vermelding van dat woord in de schrift. Waarschijnlijk hebben degenen die preekcursus gedaan hebben, die hebben dat allemaal geleerd. En ik heb dat dus braaf gedaan. En ik kom tot de conclusie dat de eerste keer als er over brood gesproken wordt in de Bijbel, dat dat in connectie staat met het zweet uws aanschijns. Dus brood is geconnecteerd met arbeid. Brood betekent hard werken. Sommige mensen houden ervan, hè? Hard werken. Hè, Karen? Je handen schoef vuil maken. Maar wijn, de allereerste keer als er over wijn gesproken wordt. Weet iemand dat de eerste keer wijn in de Bijbel? Wie was de uitvinder van wijn? Noach. Ik denk dat hij toevallig ontdekt is. Hij had daar wat druiven verbouwd. En die had hij ergens in een pot gedaan. En in de lucht zijn allemaal schimmels en allerlei gisten en zo. En daar was iets gebeurd. Dat was een soort natuurlijk proces. Daar was iets gebeurd. En dat druivensap, dat lekkere zoete druivensap, dat was plotseling zo zoet niet meer. Want dat was wijn geworden. Maar het had wel een gevolg. Hij dronk ervan. En Noach veranderde. Er veranderde iets met hem. En hij was niet meer helemaal zichzelf. Hij deed dingen die hij normaal gesproken niet zou doen. Hij kleedde zich helemaal uit. Hij ging naakt lopen. En op een gegeven moment kon hij zelfs niet meer lopen. Dat lopen werd waggelen en uiteindelijk viel hij neer. En hij lag er in zijn nakie. Dat is wat er gebeurde. Dus de eerste keer dat er over wijn gesproken wordt, wordt er ook over dronkenschap gesproken. Dus er is een connectie tussen wijn en dronkenschap. Dus de volgende keer dat je iets leest over wijn in de Bijbel, zeg je, dronken. Begrijp je? Houd dat vast. Het is precies iemand die al aan het drinken is. Daar. Als we het verhaal van Jozef lezen, als hij in de gevangenis zit, dan heeft hij daar 2 medegevangenen. De ene gevangene is een bakker en de andere is een schenker. En ze hebben allebei een droom op dezelfde nacht, toevallig, hè? En ze vragen aan Jozef om uitleg. Het gevolg is dat Jozef vertelt dat binnen 3 dagen de bakker zal opgehangen worden en dat de schenker zal hersteld worden in ere. Ik geloof dat dit een profetisch beeld is van de nieuwe wijn. En dat God wil zeggen, de tijd van het zweet uw aanschijn, uw brood bakken, uw brood maken en uw brood eten, is voorbij. Het bakken van brood is onder het oordeel. De werken van het vlees zijn onder het oordeel. En er komt herstel voor degene die de wijn aanbiedt aan de koning. Degene die zich overgeeft aan dronkenschap. Ik denk dat we een slide verder moeten gaan. Hallo, actie. Zo boeiend is het, hè? Volgende slide. Ja, dat is hem. Dankjewel. Jeremia 17, 5 tot 8 zegt, zo zegt de Heer, vervloekt is de man en de vrouw die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heer afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Maar gezegend is de man en de vrouw die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij het water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Wat een verschil tussen die twee. Als je op het vlees vertrouwt, als je op een mens vertrouwt, als je op je eigen inzicht vertrouwt, als je op je eigen kracht vertrouwt, als je het zelf allemaal voor elkaar hebt en je hebt eigenlijk van niemand hulp nodig, wat zegt dan, ben je vervloekt. En het rare is, je krijgt een soort blindheid. Je hebt het zo goed, je hebt het zo allemaal voor elkaar, dat je niet ziet als het echte goede langskomt. En je bekritiseert het echte goede. En het gaat je voorbij. En je hebt er geen deel aan. En je zegt, ik begrijp niet waar dat die mensen allemaal zo opgewonden over zijn. Ze. Ik vind dat eigenlijk maar een rare boel. Je kunt niet de zegeningen herkennen die God wil brengen in je leven. Het tegenovergestelde voor iemand die op de Heer vertrouwt. Als je op de Heer vertrouwt, wil zeggen, ik kan het niet meer, Heer. Ik ga in mijn honger, in mijn dorst, in mijn wanhoop naar u toe, dan opent God je ogen voor zijn zegeningen. En plotseling ga je zien wat dat hij je wil geven. Plotseling gaat er iets open van binnen in jou. Dat wat tot nog toe gesloten was, afgesloten om iets te ontvangen van God, gaat open. En plotseling kun je openstaan voor de dingen die God wil geven. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer dat je drinkt van hem, hoe meer dorst dat je krijgt. Dat is vreemd eigenlijk. En Mozes had dat begrepen. Mozes die hield ervan om dicht bij God te zijn. God noemde hem zelfs vriend. God zei, ik praat met Mozes zoals je met een vriend praat. Maar op een gegeven moment is God het zo beu met de Israëlieten, dat hij zegt, Mozes, jongen, ik zie het niet meer zitten. Ik maak jou tot een groot volk. En wij gaan met z'n tweeën verder. En Mozes die zegt, dat is geen goed idee, want wat gaan die vijanden dan van u zeggen? Die heeft het volk uitgeleid, maar hij doodt ze in de woestijn. Ik bedoel, waar lijkt dat op? Dat ziet er niet goed uit. En dan zegt God, oké, goed, ik zal ze niet vernietigen, maar ik heb ook geen zin meer om met ze op te trekken. Ik zal een engel sturen, die gaat met je mee, en that's it. En dan zegt Mozes, laat ons niet optrekken van hier, als u niet zelf met ons meegaat. Hij was, zoals we net gezongen hebben in de lofprijzing, zo verslingerd aan de aanwezigheid van God, dat hij wilde geen stap verder doen zonder Gods aanwezigheid. Ik vraag me af hoeveel kerken er zijn. Als de Heilige Geest zegt, ik vertrek, dat plotseling alles uiteenvalt. En dat iedereen op zijn gat zit. En er niks meer gebeurt. Of ga je gewoon verder? Business as usual. Misschien iets om over na te denken. Wat als de Heilige Geest zegt, aju, doe het zelf maar verder. Gaat het dan gewoon verder, hier? Of liggen we allemaal op ons aangezicht, op ons knieën, en zeggen, Heer, hebben we u nodig. Als ik jong was als christen, ben in een hippieachtige beweging christen geworden, dan hadden wij elke week samenkomsten, zoals jullie dat hier doen. Was iets minder georganiseerd. We zaten op de grond. Op een paar kussens. We zongen een paar liedjes met de gitaar. Ik moest erg denken eraan als Aard ons leidde. Zo'n introotje met de gitaar. En dan, hup, de vlam erin. Dat is een beetje zoals wij dat ook deden. Maar soms, dan zongen we 2-3 liedjes. En dan hadden we het gevoel van, ik denk dat veel lofprijsleiders weten wat ik nu probeer uit te drukken. Het loopt niet. Het gaat niet. Er klopt iets niet. Weet je wat we toen deden? We zeiden, jongens, er klopt iets niet. Stoppen. Iedereen zoekt een plekje op. Iedereen gaat God zoeken. Op een kwartier komen we terug samen. Als er iets is dat niet in orde is tussen jou en de Heer, maak het in orde. Want God wil niet in ons midden zijn. Dus er is iets niet in orde. We waren simpel, jong, we wisten niet beter. Dus we stopten gewoon de samenkomst. Geen protocol. En na een kwartier kwamen we terug samen. En er gebeurde iets. God was weer in ons midden. Simpel. We hebben al gezegd dat wijn drinken een ander effect heeft als brood eten. Want brood wordt zo lekker vol. Ik val ervan in slaap. Als ik brood eet. Daarom probeer ik een beetje te vermijden. Vooral midden op de dag. Als ik 's middags brood eet, ben ik een vogel voor de kat. Hè? Dat is zo. Hè? Dan is het gedaan met mij. Dus ik probeer dat te vermijden. Dat wil niet zeggen dat ik wijn ga drinken op de middag. Hè? Sorry. Hè? Maar wijn heeft een ander effect. Hetzelfde effect dat het op Noach had. Als we op de Pinksterdag zien, dan zien we, waar werden deze discipelen van beticht? Het was 9:00 morgens. Hè? Het was het derde uur, dus het was 9:00 morgens. Ja. Ze werden beticht van dronkenschap. Waarom concludeerden de mensen dat zij dronken waren? Waarom kwamen ze tot die conclusie? Denk je dat als iemand hier zou binnenkomen, nu op dit moment, iemand die ons niet kent, iemand van ons zou betichten van dronkenschap? Ik denk het persoonlijk niet. Jullie zien er allemaal heel respectabel uit. Op z'n zondag zou ik haast zeggen. Maar dit was wel een speciale samenkomst. Ik wil even terugkeren naar ons oorspronkelijk verhaal. Ik geloof dat ik duidelijk gemaakt heb dat het eerste vereiste, als je iets van God wil ontvangen, dat je dorst moet hebben. Dat je wanhopig moet zijn. Iemand heeft ooit eens gezegd, God verhoort geen gebeden, hij verhoort alleen wanhopige gebeden. En ik denk dat dat niet ver van de waarheid is. Als we beseffen dat we iets nodig hebben. En dan zien we een merkwaardig voorval. We zien dat Maria Jezus aanspreekt en ogenschijnlijk Jezus haar afwijst. En zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Heel vaak wanneer dat wij van God dingen willen ontvangen, Dan gaan we bidden. Dan gaan we hem zoeken. En dan lijkt het erop. Ik zeg wel, lijkt het erop dat hij ons afwijst. Dat hij ons gebed niet verhoort. Terwijl dat Jezus heeft gezegd, als je iets bidt in mijn naam, zal hij het doen. En toch heb je het gevoel, ik word niet gehoord. Of, ja, het is niet het goede moment, of wat dan ook. Je hebt een gevoel van afwijzing. En zo moet dat ook voor Maria geweest zijn. Maar die afwijzing heeft haar niet tegengehouden om in geloof dingen te ondernemen. Een ander ding wat heel erg belangrijk is als wij iets willen ontvangen van God, is dat wij geloof hebben. De Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om iets van God te ontvangen. En zij toonde haar geloof doordat zij iets ging doen. Maar timing is een belangrijk element. Er staat dat wij door geloof en geduld de belofte ontvangen. En heel veel mensen die hebben gebeden voor opwekking, hebben dat gevoel gekend. En ik geloof dat Patrick het vernoemd heeft deze morgen. Dat daar een spanning is tussen het bidden voor iets en het ontvangen. Het nu en het nog niet. Begrijp je wat ik bedoel? Daar is een spanning tussen, ik weet dat God dit wil doen. God wil opwekking geven. Maar ik weet, voel ook, het is nog precies nog niet vandaag. Maar ik wil het zo graag en God wil het ook. Ik geloof dat dat de situatie is waar dat Maria in was. Zij wist, God wil iets doen. Maar God zei, ja, dat is nog niet de tijd. Maar dat liet haar niet, zij liet zich niet tegenhouden daardoor. Zij vatte dat niet op als een ontmoediging. Nee, zij ging naar de knechten toe en zij zei, alles wat dat hij u gebiedt om te doen, doe dat. Daaruit spreekt het geloof van Maria. Het geweldige geloof dat ze had in Jezus. Het geloof in haar intuïtie. Het geloof in haar gevoel. Zij wist in haar hart, God gaat iets doen. Ken je dat gevoel? Die opgewondenheid, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet. God gaat iets doen. Je voelt het. Je bent zwanger van iets. Je hebt verwachting. Daarom zeggen wij, iemand die zwanger is, die is in verwachting, die verwacht iets. Ben je wel eens in verwachting geweest van iets dat je nog niet hebt gekregen? In verwachting zijn. Maar het is niet voldoende om te wachten. En dat deed zij dan ook niet. Nee, ze ging er iets aan doen. In Jacobus 2, daar staat, zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. En altijd weer zie je dat God, wanneer dat hij wil dat wij iets ontvangen van hem, dat wij ook een aandeel daarin hebben. Sommige mensen zeggen heel vroom, ja, God moet alles doen. God moet alles doen en ik wacht op God. Dat is niet een houding van geloof. Een houding van geloof is dat je daden stelt die illustreren het geloof dat in je hart is. En dat zijn vaak hele onmogelijke dingen. Is het je niet opgevallen als Jezus mensen een opdracht geeft, dat hij meestal een opdracht geeft dat ze niet kunnen uitvoeren? Als God jou iets vraagt om te doen waar dat je heel goed in bent, dan hebben we hem niet nodig, hè? Simpel. Ja, ik ben gewoon om dat te doen. Dus ja, het is niet moeilijk. Waar heb je dan nog geloof voor nodig? Geloof heb je nodig als God je een opdracht geeft om iets te doen dat je niet kunt zonder hem. Jezus zei tegen de man met de verdorde hand, strek je hand uit. Hij zei tegen de verlamde, sta op en neem je bed op en wandel. Jezus gaf de onmogelijke opdracht. Als God iets wil doen voor jou, en jij wilt dat God iets doet voor jou, en jij bent hongerig en verlangend naar bijvoorbeeld nieuwe wijn, of naar een wonder in je leven, wat dan ook, dan geeft God ons een opdracht. En hij wil dat wij gaan doen wat dat hij zegt. Petrus had het begrepen. Die zei, Heer, als u het bent, zeg dan tegen mij dat ik over u op het water tot u kom. En Jezus, zijn antwoord was heel kort. Kom. Niet veel poespas. Dat is alles dat hij nodig had. Als God jou een woord geeft, en ik heb het nu niet over zomaar bijbelteksten citeren, maar God spreekt tot jou, zorg ervan dat je doet wat hij je zegt. Want God is een sprekende God en hij geeft ons nog altijd opdrachten. Vooral als wij van hem willen ontvangen, dan geeft hij ons een opdracht. Volg ik mensen of volg ik mijn innerlijke stem? Altijd als God je een opdracht geeft, dan zullen er plenty mensen zijn om u heen die het zullen afraden. Ze zullen zeggen, doe dat niet. Dat is fanatiek. Dat is niet juist. Theologisch heb ik daar vragen bij. En allerlei bezwaren. Mensen hebben altijd bezwaren als jij wilt doen wat dat God jou opdraagt om te doen. Is dat nu wel verstandig, je laatste geld weggeven? Hoe moet je nou je rekeningen betalen? Als God ons een opdracht geeft, zorg ervoor dat je het doet. Want alleen op die manier kan God een wonder doen in jouw leven. Dit verhaal gaat over Jezus die wijn maakte. En niet een klein beetje, maar een heleboel. Het is belangrijk dat we beseffen dat we tekort hebben, dat we hem nodig hebben. Dat we zijn tegenwoordigheid nodig hebben, zoals we deze morgen zongen. Maar als wij deze morgen gewoon weer buiten gaan zoals we hier binnengekomen zijn. We voelen ons nog perfect op ons gemak. Het was wel een aangename samenkomst, vind je niet? Ja, van de koffie een beetje sterk na de samenkomst. En we zijn nog helemaal onder controle. Dan vraag ik me af, heb je ontvangen wat God je deze morgen wil geven? Op de Pinksterdag gebeurde iets heel merkwaardigs. Daar waren 120 mensen samen. En zij wisten één ding. Er is een belofte van de Vader. En daar baden ze voor. Heer, zend ons de belofte van de Vader. Zend ons de belofte van de Vader. Maar ze hadden geen clue, geen flauw idee waar dat ze voor baden. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Soms, als wij bidden voor dingen, weten we niet waar dat we voor bidden. En als het langskomt, gaan wij dan het herkennen. Ah, dit is het antwoord van God. Het antwoord van God ziet er soms anders uit. Als we dat wij ons willen voorstellen. Naaman, een Melaatse man, een generaal. Hij had nood aan genezing. En zijn slavin die had gezegd, ja, in mijn land, daar hebben we een God die gebeden beantwoordt en mensen geneest. En we hebben profeten die Gods woord spreken. Dus zij was aan het getuigen, alhoewel dat ze in gevangenschap was. En ze sprak tegen de generaal. En die man ging op reis en hij had zichzelf al een voorstelling gemaakt. Ja, die man die gaat naar buiten komen en die gaat zo wat met zijn handen zo en die gaat dit doen en zo. En dan zal er iets gebeuren. Hij komt eraan bij dat huis en knecht van de profeet, die zegt, ja, de generaal uit Syrië, die hebben ons overwonnen. Die staat hier voor de deur met 40 soldaten en wagens en paarden en van alles nog. En de profeet die stuurt een boodschap, die komt nog niet eens uit zijn huis. En die zegt, ga naar de Jordaan, ga je 7 keer onderdompelen en dan zal God je genezen. Hier, dat was niet wat dat hij verwacht had. En hij was heel teleurgesteld. Misschien is God ook al bij jou langs geweest. En jou iets gezegd om te doen. Waardoor dat je teleurgesteld geraakt. Omdat het niet is wat jij verwacht. Het snijdt ergens in jouw vlees. Het gaat een beetje in tegen jouw image. Nee, ik doe dat soort dingen niet. Dansen in de kerk, zeg, hé, nee, zeg, ik ben een respectabel iemand. Hè. Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Nee, zeg, hé, nee, dat doe ik niet. Hè. Dus, ja, nee, dat tongen spreken en zo, ja, heel stilletjes bij mezelf, in de kamer, zo. Nee, maar zo luid opnemen, nee, dat doe ik niet. En zo kun je allerlei bezwaren noemen tegen wat dat God jou opdraagt om te doen. Naar iemand toe gaan om je zonde te beleiden. Of naar iemand toe gaan om iemand te vergeven. En vergeving uit te spreken. Nee, dat is te intiem voor mij. Dat doe ik niet. Op de Pinksterdag gebeurde er iets. En ze hadden geen idee wat er zou gebeuren. Stel je voor dat we daar, dat de discipelen zeiden, ja, maar wij zijn al 3 jaar lang met Jezus. Jezus, we hebben hem nooit in tongen horen spreken. Er is nooit iets van een wind geweest. Als er een wind was, dan was het een demon. Dat was op de zee. En vuur, nee, dat is oud testamentisch. Dat is de tijd van Elia. Nee, wij wilden een keer vuur uit de hemel vragen. En toen, Jezus was het daar niet mee eens. Nee, dit kan niet van God zijn. Stel je voor dat de 12 dat gezegd hadden. Dan hadden we geen Pinksterfeest gehad. Kun je je dat voorstellen? God deed iets. En zij gaven zich over aan wat dat God deed. Zijn wij wanhopig op zoek naar meer van God? Zijn we bereid om onze reputatie op het spel te zetten? Willen we alles doen om te verkrijgen wat we zoeken? Willen we ons overgeven aan God? En wat Hij doet, ook al begrijpen we dit niet. Misschien wat gedachten om even bij stil te staan. Ik ben blij dat we nog wat tijd hebben. Want dit is zo'n beetje wat ik met jullie wilde delen. Maar deze nacht had ik geen goede nacht. Ik kon niet echt goed slapen. En ik werd wakker met het verhaal van de verloren zoon. En ik wil deze morgen een uitnodiging doen, maar dat is niet mijn uitnodiging. Maar dat is eigenlijk de uitnodiging van Jezus die zei, als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Jezus is hier om jou te drinken te geven. Nou, misschien zeg je bij jezelf, ik ben bekeerd. Ik ben gedoopt in de Heilige Geest, spreek in tongen, elke zondag naar de kerk, betaal mijn tiende, enzovoort. Maar toch voel ik ergens van binnen, ik voel me eigenlijk veraf van die vader. Ik voel me veraf van die vader die op de uitkijk staat. Ik heb eigenlijk nog nooit ervaren in mijn leven de omhelzing, de liefde van God. Ik heb nog nooit het gevoel gehad van thuis te komen bij Hem. Ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk verdien ik die liefde van God helemaal niet. Misschien heb je je preek al voorbereid voor Hem. En misschien begin je vaak je gebed zo. Vader, ik ben niks waard. Ik heb gezondigd. Het is weer al mislukt. Het lukt mij niet. En verder kom je niet. Op een of andere manier lijkt die God zo ver weg. Zo ver van je verwijderd. Maar er zijn anderen. En zij zijn eerder boos op God. Zij vinden het eigenlijk allemaal niet eerlijk. En zij hebben hun gedachten over wat dat God doet met anderen. Ja, God is altijd zo vergevend en zo liefdevol. Ik doe altijd mijn best voor u. Ik kom trouw naar de kerk. Ik doe alles wat ik denk dat ik moet doen. Maar het lijkt nooit iets voor mij in te zitten. Ik kijk eigenlijk een beetje neer op die anderen die zo gemakkelijk kunnen ontvangen van God. Die zo gemakkelijk alles maar aannemen. Maar dat is niet voor mij. Ik ben eigenlijk een beetje boos op God. Want blijkbaar is hij altijd bezig met die verloren mensen. En altijd met die mensen die in nood zijn. En die mensen. Maar ik sta hier. Ik heb mijn hele leven ingespannen om God te dienen. Ik heb altijd de juiste keuzes gemaakt. En toch heb ik het gevoel dat ik het niet kan pakken. God is voor mij veel meer een heer, een heerser, een baas die ik moet gehoorzamen dan een liefdevolle vader. Misschien ben jij dat. Ben jij die persoon? Beide personen hebben het probleem dat zij niet de liefde van de vader kennen uit ervaring. Als we spreken over nieuwe wijn, dan gaat het altijd over de liefde van de vader. Dat is de nieuwe wijn. Misschien heb je veel preken gehoord. En ik ben zelf ook een beetje zo. Ik heb een beetje een hekel aan preken die altijd gaan over je zou dit moeten doen, je moet dat doen, je moet zus, je moet zo. En om een goed christen te zijn zou je dit en enzovoort enzovoort. Omdat mijn gevoel van God de Vader is anders. Is veel meer, hij wil een relatie. Jezus zei, degene die mij lief hebben, die doen mijn geboden. Maar wij hebben dat omgedraaid. Wij doen zo ons best de geboden te houden, dat wij daarmee willen bewijzen dat wij Jezus lief hebben. Maar dat werkt niet. Zijn er al mensen die ontdekt hebben dat dat niet werkt? Dat je God niet kunt bewijzen dat je hem lief hebt door je best te doen voor hem? Dat werkt niet. God wil een relatie met jou. Hij wil niet alleen dat je weet met je verstand, maar dat je ervaart met je hart dat hij je lief heeft. En dat is de uitnodiging die ik deze morgen voor je wil leggen. Misschien is het goed dat mensen van de lofprijzing al naar voren komen en wat dat jullie op je hart hebben. En ik wil een uitnodiging doen als je zegt, ik wil hier iets mee doen. Ik wil niet dit moment laten voorbij gaan. Ik voel me ergens aangesproken. Er is een leegte in mij, er is een honger in mij, er is een verlangen in mij. Ik kan misschien mijn vinger niet opleggen, ik kan het misschien niet uitleggen. Maar ik voel wel, er mist iets. Ik voel, er is een gemis. Als jij die persoon bent, dan mag je naar voren komen. En ik zeg je op voorhand, het is niet het gebed van mensen dat dat gemis zal oplossen. Maar het is jouw ontmoeting met de Vader. De Vader wil jou ontmoeten, deze morgen. Hij wil jou ontmoeten. Hij wil jou ontmoeten in jouw verstand. Hij wil jou ontmoeten in jouw emoties. Hij wil jou ontmoeten in je hart, in je lichaam, in alles wat je bent. Het enige dat hij vraagt is dat jij komt en zegt, hier ben ik. Ik weet het niet meer. Maar ik heb iets nodig. Ik kan het niet onder woorden brengen wat ik nodig heb, maar ik voel, ik mis iets. Stel je misschien jezelf de vraag, moest een ongelovige hier binnenkomen en jullie zo zien zitten, zouden zij vol verlangen zijn om de Vader te ontmoeten? Nou, ik kan jullie zien natuurlijk, dat is een beetje een oneerlijke vraag, want ik kan jullie gezichten zien. Maar je kunt het invullen voor elke samenkomst. Welke honger kunnen wij veroorzaken in de mensen om ons heen? Wat is er in ons leven? Welke rijkdom van God is er in ons leven? Dat maakt dat mensen naar ons toe komen en zeggen, ik wil wat jij hebt. Wat is er met jou? Als wij jong waren, zeiden ze, oh, you got some new stuff, hè? Begrijp je? Ja, die is een nieuw pilletje. Of een beetje, weet je, ah, dit is, ja, dit is rode Libanon. Dat is echt heel goed. Dat is echt, ja, dat werkt heel goed. En wij zeiden, ja, ze zijn high van Jezus. Ik denk dat God wil dat wij allemaal dronken worden van Hem en van Zijn liefde. Maar dronken betekent jezelf belachelijk maken zoals Noach deed. Niet met opzet, natuurlijk niet. Het overkomt je gewoon. De eerste keer als ik in een samenkomst kwam, waar dat God werkte op een manier dat zichtbaar was aan de buitenkant, was ik vol kritiek. Oh, wat is dat hier? Een rare boel. Mensen vallen zomaar op de grond. Mensen zitten te bewegen. Er gebeuren allerlei rare dingen. Ja, is niet goed. En ik zat daar. Maar, ik weet het niet. Hè? Maar de volgende zondag ging ik terug. Ik zat daar terug. En toen begon God in mijn hart een lied te geven uit mijn jeugd. Het is heel raar. God kent ons zo door en door. En hij gaf mij een lied. En voor degenen die opgevoed zijn zoals ik opgevoed ben, in de gereformeerde kerk, protestante kerk, was het lied dat ging, Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. Geef ook van die milde regen, stort uw liefde op mij neer. Ook op mij, ook op mij, stort uw liefde ook op mij. Ik stond daar 's morgens mee op en ging daar 's avonds mee slapen. Dit lied bleef maar in mijn gedachten zijn. En zo maakte God mij hongerig naar hem en dorstig naar hem. Totdat ik zover was dat ik bereid was om mijn kritiek opzij te schuiven en bereid was om belachelijk te zijn voor hem. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb daar tot op vandaag de dag absoluut geen spijt van. En ik zou het gebed willen bidden dat uitgevonden is in Toronto. En dat gebed heeft maar één woord. Meer. Oh! Meer. En terwijl dat wij wat muziek horen, ben je vrij om naar voren te gaan als je zegt, ik wil meer van God, wat het ook is. Wat het ook is, vul het zelf in. Maar ik wil meer van God, dan ben je welkom. En er zijn genoeg mensen die graag met jou dat meer willen ontvangen.